Dames en heren, volgens mij, maar volgens die klok achter mij nog niet, 8 uur. Welkom op de vergadering van de commissie bestuur. Wethouder Johan heeft zich verontschuldigd en wordt vanavond vervangen door portefeuillehouder de heer Hillenaar. En bericht van verhindering van de heer Kila. En voor de rest is iedereen aanwezig. Daarmee ook geconcludeerd dat het quorum aanwezig is. Dus we kunnen van start. We hebben agenda punt 2. Vaststellen van de agenda. Heeft iemand op- of aanmerking over de agenda? Niemand. Dan gaan we door naar agenda punt 3. En daar hebben zich geen insprekers gemeld. Gaan we door naar agenda punt 4, de advisering. Voorstel in zaken beschikbaar stellen van een krediet van 75.000 euro voor het faciliteren van digitaal werken. En daar zou voor uitgenodigd zijn wethouder Johan. En zoals gemeld zal de heer Hillenaar uw vragen beantwoorden. De vragen van de commissie beantwoorden. Wie wenst daar iets over te zeggen? In het begin op rechts. De heer Gerrits, VVD.
Ja, een korte vraag. Op een gegeven moment staat er een bedrag van 30.000 voor scannen, print, kopieerapparatuur. Vraag van mijn kant, is er de afweging gemaakt om dat uit te besteden? Want het is natuurlijk een forse post. Tweede plaats, die werkplekvoorziening zonder dat ik details hoef te weten. Waar moet ik dan aan denken? Ik lees in het stuk eigenlijk alleen iets over beeldschermen met grote afmetingen. Maar dat lijkt me 30.000 erg veel. Dus de vraag is, waar moet ik aan denken bij die post?
Lijkt me helder, met dank. Ik ga verder. De heer Jacobs, ABC.
Dank je wel. Stappen die gezet moeten worden om het functioneren van ons gemeentelijk apparaat te verbeteren, versnellen of up-to-date te houden, ondersteunen wij. Uit de stukken die voorliggen blijkt dat deze digitalisering broodnodig is om het werk dat afkomt op onze gemeente überhaupt te kunnen ontvangen en verwerken. Dus wij zijn het eens met het voorstel.
Dank u wel. Ik ga verder. Aan de linkerzijde. Niemand wenst niemand het woord. Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Hillenaar.
Ja, dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Ik zie jullie altijd 2 keer drukken en dan denk ik, waarom doen ze dat? Maar dat doet die microfoon zo. Twee vragen heb ik opgetekend van de VVD. Scannen eventueel uitbesteden? Nee, want het hele idee van deze operatie is eigenlijk, en die komt voort uit de WABO, digitale bestemmingsplannen, steeds meer werken met kaartmateriaal en geoinformatie juist vanaf de computer. En dan is het ook goed om zelf dat soort prints te kunnen maken. Wat we nu hebben is wel een printer die grote, ook dat soort tekeningen en dingen kan printen. Het bedrag wat hier nu staat is deels vervanging van die printer, met als voordeel dat het ook een scanner is. Dus dan heb je beide in één. Dat is de toelichting voor wat betreft het scannen. Gaan uitbesteden zou dus heel erg op gespannen voet staan met het juist meer gaan gebruiken van dit soort informatie. De werkplekken, ja, dat is wel een kwestie van grotere beeldschermen. Dan moet je wel denken aan ook echt een substantieel stuk groter. Juist ook vanwege dat kaartmateriaal. Ja, 30.000 zie ik u kijken. Ik, daar heb ik niet het precieze antwoord op, want dat klinkt mij ook als veel. Hiervan is, ik weet dat we met die scanner al heel precies zijn in de aanschaf en dat het bedrag dus ook heel exact kunnen becijferen. Datzelfde geldt voor die andere post waar het gaat over dat beeldscherm waar je met het klantencontact juist wat mee kan doen. Dan moet je zo'n touchscreen voorstellen. Dat is natuurlijk wel mooi. Dan kun je het gewoon de klanten laten zien. Hier woont u en dan kun je alle gegevens op dat perceel dan ook meteen beschikbaar hebben. Dat weten we ook vrij precies. Volgens mij is dit precies de post die we eigenlijk nog niet heel exact weten. Als het minder is, gaan we ook minder uitgeven. Dat is natuurlijk een feit. Maar meer toelichten dan dat het vooral die beeldschermen zijn, kan ik op dit moment niet. Misschien nog wel goed om eraan toe te voegen, als het mag, voorzitter, is dat, want dat was toch ook wel een zorg, want het zijn allemaal best wel kosten. En we zitten natuurlijk met straks ook weer met het hele nieuwe informatiseringsbeleid. En we zitten ook met de fusie Kuik-Gravenmeel. Dit loopt helemaal in de pas, met ook de toekomst, zal ik maar zeggen. Dus dit is niet iets wat in de operatie Kuikgravenmeel straks weer tot nieuwe rekeningen leidt. Dat was het wat mij betreft.
Ik ga kijken of het voldoende is. Voldoende, dan zijn alle vragen beantwoord en dan ga ik uw commissie vragen of het A, B of C stuk moet gaan worden. En ik denk A, is er iemand op tegen? Niet, dan gaat het op die manier op de raadsagenda. Met dank. Dan ga ik door naar agenda punt 5. Voorstel in zaken het forteren van een krediet van 120.000 euro voor de aanpassing van het klimaatbeheersingssysteem in het gemeentehuis. Ook hier zou wethouder Johan portefeuillehouder zijn en burgemeester portefeuillehouder Hillena zal hem vervangen. Wie heeft daar vragen of opmerkingen over? Ik begin op links, de heer Poel.
Ja, voorzitter. Aan zich akkoord met dit voorstel, want... ja, doet hij het? Goed zo. Nee, dan zet ik die aan. Want ja, het klimaat hier, dat heeft al langere tijd onze aandacht gehad. We hebben hier zelfs nog een wethouder gehad die constant met dat ding zat te spelen om wat luchtverfrissing te krijgen. Maar ja, ik word wel altijd getriggerd door het contractuele achterliggende gedeelte. En dat is of we hier nog wat te verhalen hebben richting aannemer, architect, installateur, noem maar op. Want... kijk, wat ik tegenkom op mijn dagelijks werk zou hier natuurlijk ook gewoon kunnen gebeuren. Dus daar was ik wel even benieuwd naar in hoeverre dat nog gedaan wordt of mogelijk is.
Bedankt. Ik ga verder. Mevrouw Van Diemen, GroenLinks.
Heel eenvoudig, dat was de enige vraag die wij ook hadden.
Oké, met dank. De heer Kerskes, D66.
Ja, dank u. Ik ook. Langdurig probleem. We hebben het veel vaker gehoord en... dan wil dat wel eens stroef gaan lopen en dan ben je zoveel jaren verder dat het misschien niet meer te verhalen is, maar het is wel de interessante vraag.
Met dank, ik ga verder. De heer Vermeulen, ABC. Uw microfoon is weer uit, net als bij iedereen, twee keer drukken.
Oké, hij is groen. Voor wat ons betreft hebben wij een paar vragen. Arbeidsomstandigheden die zijn van een groot belang, maar wij vragen ons af... of het klimaatsysteem van begin af aan onvoldoende heeft gefunctioneerd. Hoe lang is het in bedrijf? En wordt en is er voldoende onderhoud aangepleegd? Het ligt eigenlijk een beetje in het verlengde van wat meneer Poel zegt. In principe zijn wij niet tegen het voorstel. Het is in de eerste zin die ik gezegd heb. Dank u wel.
Met dank. De heer Seroen, PLC.
Ja, ook in dezelfde lijn, nog met twee toevoegingen, denk ik. Eén, veel instellingen worstelen met klimaatbeheersing. En als je goede klimaatbeheersing realiseert, dan heb je weer een behoorlijk effect op de energielasten. Ik weet niet of daar iets over te zeggen valt, maar die koppeling is er natuurlijk wel. En dan inderdaad ook in de lijn zoals de heer Poel het al voorzette, hoe is dat mogelijk? We hebben nog niet zo heel lang geleden de vernieuwbouw hebben en al eerder problemen hebben gehad. En wat wil ik nog zeggen, dat je inderdaad dat misschien kunt verhalen. En wat ik er nog verder over wil zeggen, ben ik even kwijt.
Met dank de heer Gerrits, VVD.
De sprekers tot nog toe hebben naar het verleden gekeken. Uiteraard van de VVD kun je niet anders verwachten dan wij naar de toekomst kijken.
En wie wil erop interroperen?
Okay.
Meneer Seroen wil u interroperen.
Dat is een vreemde interruptie, maar ik wou nog de koppeling leggen. Bij de nieuwbouw waren de arbo-eisen nog precies dezelfde als nu.
Oh, ik dacht dat u op de opmerking van de heer Gerrits wilde reageren.
Ik lokte ze wel uit, hè. Maar goed, op grond van de arbo-wetgeving denk ik dat je weinig keuze hebt. Dat je gewoon dat klimaat moet aanpassen. Maar mijn vraag is er de garantie dat met die toch behoorlijke investering die je hier ziet... dat de gesignaleerde problemen in de toekomst zijn opgelost. 100% garantie kun je natuurlijk nooit geven, maar ik neem aan dat er toch wel driftig naar gekeken zal zijn.
We wachten af, met dank. Mevrouw Weijers, fractie CDA.
Dank u wel, voorzitter. Wij hadden inderdaad ook de vraag van, is dit probleem al sinds de vernieuwbouw? Dat was.
Met dank. De heer Hillenaar, aan u de opgave om al die vragen te beantwoorden.
Nou ja, al die vragen zijn toch voornamelijk één belangrijke vraag. En dat is, het is toch nog niet zo heel lang geleden dat we hier de boel hebben vernieuwbouwd. En zou daar toen eigenlijk niet al een goede klimaatbeheersing bij hebben gehoord? En hebben we die dan onvoldoende onderhouden? Of was die toen niet al inadequaat en hebben we daarom nog iets van een verhaalsrecht? Dat was in feite ook de vraag die ons in het college bezighield. Want kijk, dat dit soort gebouwelijke uitgaven fors zijn, dat weten we. En als ze nodig zijn, moet je ze doen. Maar je doet ze eigenlijk liever niet. Ja, als je het dan helemaal afpelt, dan kunnen we tot geen andere conclusie komen dan dat we eigenlijk bij de vernieuwbouw toen toch net iets te zuinig zijn geweest. In de zin van een gok hebben genomen met het klimaatbeheersingssysteem. Een gok in de zin van, toen was de kennis er al dat het beter had gekund. En is er gewoon om kostentechnische redenen van afgezien. Maar hebben we wel gegokt dat het misschien mee zou vallen. En dat we inderdaad binnen de grenzen van de Arbo-normen zouden kunnen blijven. Dat maakt ook dat we eigenlijk steeds met dezelfde installateur wel bezig zijn geweest om het op orde te krijgen. Maar dat eigenlijk met elkaar de conclusie is moeten trekken van dat je het niet meer met labmiddelen en dus ook niet met verhaal nog opgelost krijgt. En dat er een meer fundamentele aanpassing nodig is. Daar is een bureau voor geweest, die heeft zijn bevindingen aan het papier toevertrouwd, heeft er goed over nagedacht. Wij hebben daar natuurlijk nog over gezeurd of dat echt allemaal zo ingrijpend en duur zou moeten. En dit zou dan de oplossing moeten zijn. Zijn daar garanties over te geven? Ja, ik vrees van niet, maar is er goed over nagedacht en zijn die condities getroffen die we misschien eerder hadden moeten treffen? Het antwoord daarop is ja. Dus dat is een vraag die in het college ook bezig gehouden is geweest. En het is ook niet zo dat je nu moet zeggen dat is toen heel onhandig geweest. Ik denk dat je alleen moet zeggen, die afwegingen maken wij vandaag de dag ook steeds. Je wil binnen een budget blijven, je kiest. Soms gok je een beetje en deze gok heeft, ik bedoel, we hebben er wel zeven jaar ook mee gedaan, maar niet optimaal. Hè? Die gaan we nu herstellen.
De heer Poel, wil daar iets over vragen?
Ja, ik begrijp hier dus uit dat het systeem zoals we dat destijds hebben aangeschaft in ieder geval conform is geweest. Want ik bedoel, dat is de juridische basisvraag, is hij conform of non-conform. Maar dat we uit, laat ik zo zeggen, verkeerde zuinigheid hebben gezegd van nou, wij achten dit voldoende. Want dat is een ander punt namelijk in die non-conformiteit. Kijk, als je een aannemer heeft of hebt die zegt van nou, dat moet allemaal werken en prima. Ik bedoel, dan heb je nog een onconformiteit op termijn. Maar daar is dus destijds gezegd van wij zouden adviseren om, maar toen hebben de financiële scepters waar ze destijds gezegd van nou, zo moet het ook kunnen. Daar komt het kort gezegd op neer dan.
Ja, u zegt het nog beter dan ik. Ik denk dat het daarop neerkomt. Ja.
Ik zie de heer Siroen heeft nog een aanvullende vraag.
Ja, dat was niet bij de interruptie. Is er iets te zeggen over een substantiële toename voor het energiegebruik? Dat men meer gaat verversen, meer gaat afvoeren. Want dat is vaak het probleem bij hele zeer adequate luchtcirculatiesysteem.
Ja, misschien wel, maar dan overvraagt u mij op dit moment. Ik heb het niet tussen de stukken aangetroffen, maar het andere kant erop is dat hoe beter je op bepaalde plekken ook isoleert. Hè, dus bijvoorbeeld in het souterrain is het echt riskant als het over de warmte gaat bij de computer. Dat is echt, nou ja, als je daar betere isolatie en een constantere temperatuur hebt, zoveel weet ik dan ook nog wel van energiegebruik, als het constanter is, dan kan dat ook schelen in je energieafname. Maar dat het iets gaat toenemen allicht en of het heel veel is, dan, ik kan het voor u nalaten zoeken. Dat is op zich geen punt.
Met dank. Wil er nog iemand voor de tweede termijn iets zeggen? Als dit al niet de tweede termijn was, nee. Dan leiden we dit door naar de raad. En ook de vraag aan uw commissie A, B of C stuk. Mijn voorstel zou zijn een A stuk. Is daar iemand op tegen? tenminste uw conclusie, samenvatting, concluderen. Dan wordt dit geagendeerd als A-stuk voor de raadsvergadering. Dan komen we bij agenda punt 6, voorstel van de presidiumzaken, vaststelling van de verordening raadscommissies KUIK 2013 en het reglement van orde raad KUIK ook 2013. En desgewenst zal burgemeester Hillenaar de vragen beantwoorden. En ik begin weer op rechts. De heer Graat, fractie CDA.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, dit zeer omvangrijke stuk, boekwerk kun je aan zeggen, sluit natuurlijk aan bij de ontstane situatie in KUIK zelf, sluit aan bij wetgeving die hierover is gewijzigd. Het is conform de richtlijnen van de VNG, het is een vrij helder stuk. Toch hebben wij een paar vragen, CQ-opmerkingen. En ik begin dan bij het raadsvoorstel zelf. Daar staat bij artikel 12. Alle openbare stukken worden gepubliceerd in het voor publiek toegankelijke raadsinformatiesysteem. Onze vraag hierbij luidt, waar kunnen we nou precies de definitieve stukken, dus bijvoorbeeld inclusief amendering, aantreffen? Op diezelfde bladzijde helemaal onderaan is geregeld de aanmelding voor het spreekrecht van burgers voor 12 uur. En dan staat erbij, de voorzitter dat kan desgewenst ter beoordeling van de voorzitter daarvan afwijken. Zijn daar criteria voor op basis waarvan dat gebeurt? Verder wordt op de volgende bladzijde 4, helemaal onderaan, bij artikel 49, gesproken over het verbod op het gebruik van mobiele telefoons. Wanneer wij dat artikel 49 opzoeken, gaat het eigenlijk over geheimhouding. Dus dat klopt denk ik niet helemaal. Dat was het raadsvoorstel. Bij het reglement van de raad hebben we ook een paar vragen. Bij artikel 35 wordt gesproken, een amendement wordt in ieder geval voor 1800 uur gemaild. Wij willen daar graag zien zo mogelijk voor 1800 uur of bij voorkeur voor, want hier staat het al erg hard en soms, ja, gezien de omstandigheden, is het gewoon niet mogelijk om dat te halen. Dan hebben we nog een vraagje over bij hetzelfde reglement raad. Dan gaat het over de spreektermijnen. Daar wordt op een gegeven moment gesproken over een lid. En bij het raadsvoorstel van de commissie wordt gesproken over een fractie die in één termijn niet meer dan eenmaal over een onderwerp mag spreken. Ik vind het een beetje onduidelijk. Wordt hier nou eerste respectief de tweede afzonderlijke termijn bedoeld of wordt hier bedoeld per agendapunt? Verder wordt er bij het stuk over de raadscommissie gesproken over een D-stuk. A, B, C en D-stuk, dat was voor ons nieuw, dus graag opheldering daarover. En tot slot, bij de notitie over de vergaderstructuur staat op een gegeven moment op bladzijde 5 dat de portefeuillehouder de mogelijkheid moet hebben om zaken toe te lichten. Nou, wij snappen de intentie van dat verhaal, maar wij vinden dat het toch niet te vaak moet voorkomen. Want wanneer elke keer de portefeuillehouder iets zou moeten toelichten, dan zou dat betekenen eigenlijk dat het voorstel nog niet voldoende rijp voor behandeling is. Dat waren in eerste instantie mijn opmerkingen, voorzitter.
Met dank. Ik kijk verder. Mevrouw Angevaren, fractie VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen van mijn lijstje zijn al gesteld door de heer Graat. Waar het om gaat is dat dit voor een deel natuurlijk technische aanpassingen zijn in verband met de verandering van het systeem. En daarnaast een aantal zaken die we zelf gewenst hebben. Waar wij al eerder een keer over gehad hebben, die vind ik hier niet terug, dat wij volgens mij een harde afspraak hebben gemaakt dat wijzigingen cursief zouden worden worden vermeld in de nieuwe tekst. Dus als wij een voorstel hebben waar doordat het in de commissiebehandeling een wijziging doorgeeft, dat dat ook cursief vermeld wordt in het raadsstuk. Volgens mij moeten we daar gewoon een harde afspraak over maken, want dat helpt wel heel erg. Die vind ik niet terug. Als het gaat om onze thema-avonden, nou, we praten daar in het presidium al vaker over. Er is inmiddels een club die ze erover gebogen hebben. Wij zouden graag in de teksten terugvinden dat je themabijeenkomsten in een aantal vormen kunt houden en dat een ronde tafelgesprek een vorm van een themabijeenkomst kan zijn. En dan maak je dus gebruik van meer mogelijkheden, meer vormen om aan beeldvorming te doen. En even kijken, dan was dat volgens mij alles, want dan hebben mijn buurman de rest gevraagd. Dank u wel.
Met dank, ik ga verder. De heer Schroen, fractie PLC.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb twee punten. Eén detailpunt, dat is in artikel 8 over de aanwezigheid van het college, burgemeester en secretaris. Daar staat dat overleden.
Het gaat over raadsverordening.
Oké. Okay. Raadsverordening.
Even voor de helderheid.
Ja, ja, oké. Okay. Daar staat dat, dan doe ik het even uit mijn hoofd, dat collegeleden aanwezig mogen zijn, tenzij de commissie anders beslist. Maar onze gedachte daarbij was, nou, het zijn altijd openbare vergaderingen, dus iedereen mag aanwezig zijn, dus ook collegeleden. Over de beraadslaging, daar staat verder of ze deel mogen nemen aan de beraadslaging op verzoek van de voorzitter. Dat is goed zat geregeld. Dus eigenlijk is dat geen juiste formulering, denk ik. Een ander punt is denk ik een iets meer inhoudelijk punt. Wij zouden graag weer terug willen zien. Dat is
even ter correctie. Artikel 8 gaat over waar het over heeft, is het reglement van de raadscommissie, verordening raadscommissies.
Raadscommissie, ja inderdaad, raadscommissies.
Ja.
U bracht me, ja inderdaad.
Ik probeer de helderheid te krijgen, ik bracht u niet in.
Nee, maar ik wou terugkijken op de iPad.
Maar, oh ja, maar daar ga ik niet over.
Nee, inderdaad. Nee, inderdaad. Nee, en over diezelfde raadscommissie zouden wij eigenlijk een nieuw artikel willen invoegen. Dat is in het verleden ook ooit geweest. En juist ook in het duale verkeer zou het wenselijk zijn in onze ogen. En de raad is daar min of meer in voorzien. Maar dat in de commissie is ook de mogelijkheid van rondvraag. Dus dat ook commissieleden een rondvraag, gereglementeerd uiteraard, laten we zeggen, van een rondvraag gebruik kunnen maken. Dat zouden we heel democratisch vinden, heel duaal vinden. En ook, er zitten ook niet-raadsleden bij de commissie. Hè, dus dan kunnen die toch op een of andere manier een kwestie aan de orde stellen. En dat moet je reglementeren. Dat moet geen uitgebreid verhaal worden. Maar dat is ons idee. Dat is ons idee.
U heeft de lachers.
Ik zal er beperkt gebruik van maken.
U heeft de lachers al op uw hand. Wij wachten de beantwoording af, de heer Schroen. Met dank. Fractie ABC, de heer Jacobs.
Voorzitter, dank je wel. Er is al een heleboel gezegd wat wij ook op hadden willen merken. Alleen in opmerking willen we nog maken op de verordening raadscommissie. En dan onder 4 Dirk. Daar wordt gesuggereerd dat wij rekenkamercommissies hebben.
Van akte. Dat was het, heer Jacobs.
Verder nog opmerking dat we inderdaad voorstander van zijn om de controle van de onderzoekstaak, om dat in het presidium de fractievoorzitters te laten beoordelen, zoals we dat ook al gedaan hebben met de casusleerlingenvervoer. Verder zijn we akkoord met voorstel.
Met dank. Ik ga verder. Heer Kerskes, fractie D66.
Ja, dank u wel. Allereerst complimenten aan met name onze griffier die toch een forse hoeveelheid werk heeft geleverd. En ook de andere voorgaande fracties hebben al geconcludeerd. Het gaat over relatief kleinigheden die eventueel nog aangevuld of gewijzigd moeten worden. Goed stukje werk. Geeft de praktijk zoals die zich hier ontwikkeld heeft ook goed weer. En ja, aanvullend zou ik daar alleen over willen zeggen dat we vooral moeten proberen. Dat is ook wel de conclusie van de commissie die daar extra naar gekeken heeft. Dat we hier en daar kwalitatief, de VVD had daar ook al een opmerking over, vooral kwalitatief natuurlijk nog best wel winst kunnen maken. Zeker als het gaat over onze themaavonden. Dat moeten we in het oog houden wat ons betreft. Een paar korte opmerkingen. In de toelichting op de verordening van de raadscommissie staat bij artikel 9 dat er 3 raadsfracties nodig zijn voor het uitschrijven van een extra vergadering. Nou, vergaderen we daar in de praktijk minimaal met het presidium meestal ook al over, maar 3 lijkt ons veel. We hebben gelukkig de gewoonte, al vraagt er zelfs maar 1 om, zo tolerant zijn we meestal wel. 3 vinden wij veel, of het dan 2, of als er een raadsfractie om vraagt, beslist het presidium of het op de agenda komt. Ik denk dat zo de praktijk een beetje is. En wat ons betreft zou dan de formulering ook in die zin aangepast kunnen worden. Maar ik hoor graag wat ook de anderen daarvan vinden. En de andere opmerking, en dat komt terug in de verordening op de raadscommissies, maar ook in het reglement. Toezending, hè, dus dat is de normale gang van zaken, toezending van de raadstukken minimaal 10 dagen van tevoren. Dat is een correcte gewoonte. We hebben voorbereidingstijd nou eenmaal nodig. Maar in de praktijk gebeurt het nog wel eens dat daarvan afgeweken wordt of moet worden. Soms door fouten die ergens gemaakt worden. Soms omdat we zelf om aanvullende informatie vragen. In de praktijk lost het zich altijd wel op. Maar wij vragen ons af of dat ook enige of daar een opmerking over gemaakt moet worden. Gaat dat met goedkeuring van de voorzitter iets in die aard? Dat waren mijn opmerkingen.
Met dank. Ik ga door. Fractie GroenLinks, mevrouw Van Diemen.
Wij hadden dezelfde opmerking ten aanzien van de 3 of de 2 of de 1 fractie die een raadsvergadering mag voorstellen. 3 vinden wij ook enorm veel. Als je kijkt, je hebt 7 partijen. In mijn optiek zou 1 of 2 meer als voldoende moeten zijn. We hebben een maximum aan spreektijd zit erin. Dat vind ik wel een bijzondere, aangezien volgens mij die nogal eens overschreden wordt. Ik neem aan dat we daar wat flexibel in zijn. Tenminste, kwaliteit gaat in mijn optiek dan nog steeds boven tijd. En een aanvulling die ik graag in het reglement van orde zou willen. Er staat een beschrijving over het seniorenconvent. Altijd een hot item geweest. Ik zou daar toch in opgenomen willen zien dat er geen besluitvorming plaatsvindt in het seniorenconvent. Dus volgens mij een ongeschreven regel. En ik vind dat je die wel mag opnemen in dit stuk.
Met dank. De heer Poel, fractie Partij van de Arbeid.
Ja, om met dat laatste te beginnen, daar sluiten wij ons in ieder geval graag bij aan. Omdat dat inderdaad in het verleden nog wel eens een discussie was van hebben we nou iets besloten of niet. Dus ik vind inderdaad ook dat dat wat nadrukkelijker neergelegd kan worden. Ja, onze fractie heeft dit stuk met name op hoofdlijnen en werkbaarheid bekeken. En net als D66 vinden ook wij dat we in eerste instantie de complimenten moeten geven aan de Griffie. Want hier ligt een gedegen stuk en een zorgvuldig stuk werk. En dat mag ook gezegd worden. Vervolgens hebben we inderdaad op hoofdlijnen op werkbaarheid bekeken. En natuurlijk kom je dingen tegen, en die zijn hier ook genoemd, van god, wat is een D-stuk? Dat liep ik ook tegenaan. En nog een aantal andere technische punten. En dan is het goed dat we het er hier even over hebben. Maar ik denk in zijn algemeenheid dat we de flexibiliteit moeten hebben, of je het nu over spreektijd hebt of over andere dingen, om, kijk, dit moet geen statisch geheel zijn. En daar waar het echt nodig is om er gebruik van te maken, moet je er gebruik van maken. Maar we vergaderen hier nog altijd met z'n allen gezamenlijk. En daar moet het stuk een leidraad voor zijn en niks meer en niks minder. En zo hebben wij het stuk ook bekeken. Het enige wat wij ons nog afvroegen, en dat is meer buiten het technische, is of je hiermee ook echt borgt dat de raad samen werkt aan beleidsontwikkeling. Zoals dat bijvoorbeeld bij het speelplekkenbeleid in het verleden is gedaan. Benen op tafel gebeuren waar we het in het verleden wel eens over gehad hebben. In hoeverre dat afdoende wordt geborgd. Maar wellicht valt het ook buiten het bereik van een statisch gebeuren als, of een vrij statisch gebeuren als een reglement of verordening. Maar ik hoor dat graag. Dat was het, voorzitter.
Met dank voor de beantwoording. De heer Hillenaar.
Ja, dankjewel, voorzitter. En ik denk dat ik bij een groot aantal vragen ook gewoon naar mijn griffier kijk. Want die heeft het inderdaad terecht daar complimenten voor ontvangen. En waarom zou je dan de geestelijk vader van dat stuk ook niet wat dingen laten beantwoorden? Dat kan hij vast beter dan ik. Maar ik zal er een paar doen en misschien wel in omgekeerde volgorde, want zo werkt het geheugen nou eenmaal. De laatste vraag, de opmerking eigenlijk van de PvdA dat het niet iets statisch moet zijn. In feite, het feit dat we met zo'n verouderd reglement van orde toch nog steeds heel gelukkig hier met elkaar opereren, bewijst dat al. Hè? Maar het heeft ook iets slordigs en daarom hebben we hem helemaal weer state of the art willen maken. En daar zit eigenlijk ook wel het antwoord op uw tweede opmerking in, namelijk dit stuk borgt dus niet dat we dat kwalitatieve niveau, bijvoorbeeld om samen aan beleidsontwikkeling te doen, dat nu op basis van dit stuk in één keer geregeld is. Dat zullen wij samen moeten doen. Dat is ook precies, denk ik, die kwaliteitsimpuls die we met elkaar alleen maar vorm kunnen geven en waar de heer Kerskes ook op doelde. De opmerking over het seniorenconvent, of je moet opnemen dat het niet besluitvormend is. Ik vind dat gevaarlijk om dingen op te nemen die je niet bent, want dat kan een hele lange lijst worden wat je niet bent. Volgens mij is het omgekeerde. Er staat, in feite is het logisch, want er zijn collegebesluiten, er zijn raadsbesluiten en het seniorenconvent besluit in beginsel niks. Mevrouw.
Ja, mevrouw Van Diemen, dank u wel. Als u uw zin afmaakt, dan kan ik mevrouw Van Diemen de toestemming geven van interruptie. Juist.
Kijk, als het dan toch zo is, waarom zet je het er niet in? Het is voortdurend een discussiepunt geweest. En het is al jaren een discussiepunt. En wat dat betreft, denk ik, ben heel helder dat het geen besluitvormend orgaan op dat moment is. We hebben daar vaak discussies over gehad en soms zit het er tegenaan. En ja, ik hecht eraan dat het absoluut geen besluitvorming is. We hebben ook al eens gezegd, als het besluitvormen neigt, ja, dan zou ik niet eens meer komen.
Dus met dank. Wat
mij betreft wil ik dat afgedekt en geborgd hebben.
Ja. Met dank, de heer Lenaar.
Prima. Ja, kijk, als daar, het is uw verordening, hè? Als daar brede overeenstemming over bestaat, is er niks mis mee. Maar ik wil alleen maar zeggen dat het op zichzelf gewoon systematisch benaderd niet nodig is. Maar als u zegt, laat dat alsjeblieft artikel 1 zijn, dan gaan we dat volgens mij, ik kijk naar de vier of ik niet, dan gaan we dat gewoon doen.
Ja, misschien eerst goed of dat breed gedeeld wordt, want anders dan zijn we aan het veranderen en moeten we het weer uit. Dus zullen we in de tweede termijn of u daarop wilt reageren? En dan gaat u verder met de beantwoording.
Prima. Even kijken, dan is er een vraag gesteld over de 10 dagen en eigenlijk is volgens mij de vraag, als we het niet halen, dan staat er niks over in. Hè? Dus misschien moet dat nog netter worden geregeld. Ik weet eigenlijk niet of dat nodig is. Je kunt zeggen, dat los ik zelf dan wel op. Want als je daar een procedure voor bedenkt, dan zul je zien dat het eerstvolgende keer dat het zich voordoet, het weer net niet in die procedure valt. En dan heb je natuurlijk het risico dat je elkaar nogal bezig kan blijven houden. Maar ik hoor dadelijk al of de griffier daar misschien nog creatiever in kan zijn dan ik. Ik hoorde wat verwarring volgens mij over hoeveel leden er nodig zijn of fracties om een nieuwe raadsvergadering uit te schrijven. Dat is wat anders dan een stuk agenderen, hè? Want dat ging volgens mij in de opmerking even een beetje door elkaar heen. Een nieuwe raadsvergadering, ja, ik heb het in de tijd dat ik hier zit nog niet meegemaakt. Volgens mij is het ook niet aan de orde van de dag. Misschien daarom ook wel dat we een...
Er wordt gesouffleerd 3 oktober.
Ja, maar goed dan...
Toen is er een extra raadsvergadering bijeengeroepen door een aantal fracties.
Oké. Ja, goed. Maar dan val je terug op de gemeentewet. Nee, ja, je moet... Ik denk dat je het elkaar niet aan moet willen doen om één fractie de bevoegdheid te geven om elkaar bij elkaar te roepen. Dat zou wel eens heel akelig kunnen uitpakken. Dus iets meer dan één moet je sowieso doen. En hier is gezegd van, nou ja, met een raad van 7 is 3 zo gek nog niet. En ik denk eerlijk gezegd dat het ook heel dicht bij de manier van werken die je erop nahoudt wel neerkomt. Ja, dit zijn typisch regels die gaan goed tot je er last van hebt. Als je zegt het is er 1 en het wordt op een gegeven moment, zou je eens een keer in Querulant ertussen hebben zitten, dan ben je mooi klaar.
Even voor de helderheid, in de commissieverordening staat 3 fracties en in de raadsverordening kan ik me zo gauw niet terugvinden en ik weet niet waar de vragen over gesteld waren. Ging het over commissies, vergadering, heer Kerskes?
Het staat in de verordening raadscommissies, ja.
Oh, maar in de van de ja, commissies, ja. Artikel 9.
Ja, en de commissies gaat het altijd over fracties, hè, want daar stemmen we niet in persoon. Ja. Dus dat is de reden waarom daar fractie staat. En in dus het uitroepen van een raadsvergadering, daar voorziet de gemeentewet in. En dat is om die reden weer niet in het reglement van orde geregeld.
Dus de discussie is over 3 fracties om een nieuwe commissievergadering uit te schrijven. Als daar op gereageerd kan worden. Of als ze al gedaan heeft.
Nou ja, wat mij betreft kan dat ook in tweede instantie. Als iedereen zegt, ja, 3 is me toch net 1 fractie te veel. Dan horen we dat natuurlijk. Hè? Ja. Nogmaals, het is letterlijk uw verordening. Maar ik denk dat het een alleszins acceptabele grens is. Ik kon zo snel niet meebladeren met waar rekenkamercommissies staat. Maar ik zeg graag toe dat die S er gewoon afgaat. Op bladzijde 2 van de verordening raadscommissies. Hij is nu geschrapt. Zie ik in mijn rechteroog. Even kijken. En de PLC zei, ja, collegeleden mogen natuurlijk altijd, want het zijn gewoon openbare raadsvergaderingen, of commissievergaderingen, daar ging het in dat geval over. Ik denk dat dat correct is, en ik hoor zo meteen wat van... Oké, de griffier fluistert me nu, dit kan ook besloten zijn, en in dat geval mogen, zo zou het dan bedoeld zijn, wethouders wel aanwezig zijn. Nou, we horen zo wel even of dat redactioneel, want het is wel, ik voel met u mee dat het wel zuiverder is. Even kijken, de rondvraag. Ja, dat is een, dat is natuurlijk wel een huishoudelijk punt waar je echt even met elkaar goed over na zou moeten denken. We hebben volgens mij best een heleboel instrumenten om dingen op de agenda te zetten of te agenderen of aan te kaarten. En een rondvraag, is mijn eerste verse reactie is... Ja, in een commissie kom je toch wel gewoon heel erg op de punten af. Hè? Je zult heel snel meemaken dat je een rondvraag dan hebt aan een portefeuillehouder die er niet is. En dan zadelen je elkaar toch wel op met weer een nieuw soort systeem van vragen gaan beantwoorden, toezenden. En, dus ik zou daar eerlijk gezegd terughoudend in zijn. De wijzigingen cursief... Ja, dat is een hardnekkig punt, maar ik vond hier nou juist, eerlijk gezegd, dat het zo voorbeeldig in de oplegger allemaal in dat kadertje stond en heel precies stond aangegeven wat de essentie van de wijziging was. Dus toen dacht ik nog, kijk, de griffier kan het, dan moet de rest van de organisatie dat eigenlijk ook doen. Maar als u zegt, ik heb het toch liever door de tekst heen cursief, dat hoor ik dan.
Mevrouw Angelvaren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nee, waar het mij om gaat is dat ik hier prima mee het voet kan. Want dit is een model, een middel waar het prima te zien is. Waar het om gaat is dat wij geconfronteerd worden met commissiebehandeling, aanpassingen in het raadsvoorstel. We krijgen een aangepast raadsvoorstel. En juist die aanpassingen, dat zou zo handig zijn als dat cursief wordt veranderd of verwerkt. Zodat je dat in één oogopslag in relatie tot de behandeling van het raadsvoorstel zou kunnen zien. Dat was...
Juist, dan had ik u verkeerd begrepen. U zegt, nee. Eigenlijk zouden wij die afspraak in het reglement van de commissie moeten vastleggen. Dat althans die suggestie doet. Ja, ik kan daar mee uit de voeten. De themaavonden, ik lees hem niet zo dat meerdere vormen niet mogelijk zouden zijn. Sterker nog, volgens mij moet dat de uitdaging aan ons allen zijn, dat we daar meerdere vormen gewoon op uitproberen. En dat past precies in die kwaliteitsslag waar ook PvdA en D66 op doelden. En als u hem zo leest dat dat niet zou kunnen, dan hebben we wel een redactiepuntje bij de kop. Goed, dan kom ik bij een aantal vragen van het CDA, die me toch op een aantal punten wel overvragen, vrees ik. Dus dan ga ik echt naar de griffier, waar de definitieve stukken uiteindelijk staan. Als het goed is, ja, verordeningen, die moet je dadelijk ook allemaal terug kunnen vinden op het internet. Even kijken... Ja, en dan heeft u het over de amendementen voor 8 uur. Ja, of 6 uur is 1800 uur dan. Ik denk dat typisch zo'n verhaal is van die soep. Ja, uiteindelijk, u houdt uw recht op amendering, hè? Dus ook als we al diep in de vergadering zitten. En het D-stuk, ja, dat hoorde ik ook al langskomen, dat is een stuk niet behandelen. Maar dat is inderdaad voor ons dan wel een nieuwe kreet. En dan heeft u het gehad over de toelichting van de portefeuillehouder. Ja, daarvan denk ik dat het goed is om de mogelijkheid te creëren, maar dat het ook weer aan ons allen is om te bewaken dat dat niet uit de hand loopt. Dus ook daarvan zou ik zeggen, dat lijkt me eerder aan de praktijk dan aan de regel. En dan hoop ik dat de griffier de overige punten van me kan oppakken.
Meneer Van der Wiggen.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik zal mijn best om de overige punten inderdaad op te pakken. Allereerst een vraag van het CDA. Waar vind je uiteindelijk de definitieve besluiten, hè, die genomen zijn? Die worden gepubliceerd op het raadsinformatiesysteem onder bestuur en organisatie op onze website. En op het moment dat een besluit is geamendeerd, dan wordt het aangepaste besluit wordt daar ook gepubliceerd. Alsmede ook alle ingediende amendementen en moties. Die worden ook gepubliceerd bij het desbetreffende agendapunt. Dus daar zijn die definitieve stukken te vinden. Ja, criteria voor wat betreft het afwijken van het aanmelden van spreekrechten. Dat staat in aanmelden voor 12 uur, is dat niet het geval. En wordt er toch aangemeld, in ieder geval voor aanvang van de vergadering. Dan is het ter beoordeling van de voorzitter. En u vraagt, zijn daar criteria voor? Nee, die zijn er niet. Die zijn niet opgenomen. En ik denk ook niet dat dat nodig is. Dat is dan op dat moment ter beoordeling aan de voorzitter. En dat zal er even bijvoorbeeld van afhangen van hoeveel aanmeldingen hebben we al voor het spreekrecht. Of hoe druk is de agenda al. Er zijn geen criteria voor opgenomen. Ja, het mailen vooraf van amendementen komt op een aantal plaatsen komt dat terug. Hè. Dat is meer een gedragslijn die je met elkaar afspreekt. Dat wordt ook eigenlijk al ondervangen. Daar staat ook in de tekst zoveel als mogelijk vooraf aanleveren. En dan is inderdaad het streven is dan om dat de avond ervoor voor 6 uur te doen. Maar er staat heel duidelijk zoveel als mogelijk. Dus we kunnen ons ook voorstellen dat situaties zijn waarin dat niet mogelijk is. Dat u wellicht pas tijdens de vergadering met een amendement of een motie komt. Dus dat is eigenlijk wel ondervangen. Dan het spreekrecht wat betreft de verschillende termijnen. De rechte constatering van het CDA dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen het spreekrecht in de raadscommissies en in de raadsvergaderingen. Want in de raadscommissies gaat het inderdaad om de fracties. En dat is het uitgangspunt dat iedere fractie 1 keer het woord voert. Per termijn gaat het dan inderdaad om. Dat is daarmee is inderdaad bedoeld dat niet ieder fractielid, ieder commissielid, zo moet ik het dan zeggen, het woord voert in de commissie. Dus 1 van de 2 commissieleden voert het woord per termijn bij een agendapunt. Eerste en tweede termijn, ja. Dat geldt niet voor de raad. Voor de raadsvergadering gelden daar geen spelregels voor, want dat zou betekenen dat je raadsleden het woord gaat ontnemen. En dat is zou weer strijd zijn met de gemeentewet. Deze stuk heeft de burgemeester zojuist ook al aangegeven. Ja, dat is een nieuw fenomeen. Om in die duidelijkheid te blijven van A, B en C stukken, dacht ik dat het goed was om daar het D-stuk aan toe te voegen. En dat houdt in dat u in feite het stuk terugverwijst naar het college. Althans, dat advies geeft u aan het presidium. Waarmee u zegt, het stuk is eigenlijk niet behandelrijp. Dat is het D-stuk. Dus even kijken of er dan nog zijn blijven liggen. Ja, thema bijeenkomsten, helemaal eens met de burgemeester. Mogelijkheid zou zijn, opmerking van de VVD, mogelijkheid zou zijn om daar in de toelichting nog iets over op te nemen. Hè. Dus dat je ook met verschillende werkvormen kunt experimenteren, ervaring kunt opdoen. Dat sluit ook naadloos aan bij de notitie die over de vergaderstructuur gaat. Dus mijn voorstel zou zijn om daar een opmerking over te maken in de toelichting op het reglement van orde. Eens even kijken. Dan nog de aanwezigheid van portefeuillehouders, van collegeleden. Het uitgangspunt is dat portefeuillehouders aanwezig mogen zijn. Dat is ook het uitgangspunt van de gemeentewet. Maar er zijn natuurlijk toch situaties denkbaar dat je als commissie zegt, ja, je wil zonder een portefeuillehouder vergaderen. Dat zou bijvoorbeeld in een besloten vergadering zou dat het geval kunnen zijn. En vandaar die toevoeging, tenzij de commissie anders beslist. Dus het uitgangspunt is, college mag aanwezig zijn bij raadsvergaderingen en bij commissievergaderingen, conform de gemeentewet. Maar de commissie houdt de mogelijkheid om anders te beslissen. ABC, een opmerking over een onterechte verwijzing. Ik heb om eerlijk te zijn nog een paar ontdekt onterechte verwijzingen. En ik wil u voorstellen dat ik een aantal van die technische correcties nog even doorvoer. En die zal ik dan cursief weergeven in het stuk. Ja. Toezending van de raadstukken heeft de burgemeester ook al iets over gezegd. Je kunt ook niet alles dichtregelen in een reglement voor orde en in een verordening op de raadscommissies. En je moet uitgaan van ja, wat zijn de gangbare processen, wat zijn de gangbare afspraken. En op het moment dat daarvan afgeweken wordt, ja, dan biedt natuurlijk het reglement en de verordening biedt daar natuurlijk ook alle mogelijkheden toe. Hè. En je kunt dat niet tot in detail gaan regelen op het moment dat je bijvoorbeeld iets hebt nazenden. Wanneer moet dat dan precies? Dus ik zou u niet aanbevelen om daar aanvullende bepalingen over op te nemen. Ja, het verbod mobiele telefoon, dat was een onterechte verwijzing. Ik dacht dat ABC... Nee, sorry. Ja, dat is waarschijnlijk een foutieve verwijzing die erin zit. In het modelreglement wordt daar nog wel iets over gezegd, over mobiele telefoons. Ja, naar mijn mening is dat onhoudbaar, want er staat de feiten in dat je een mobiele telefoon niet aan mag zetten, niet mag gebruiken en de publieke tribune eigenlijk dezelfde lijn zou moeten volgen. En dat zou betekenen dat er een behoorlijke gedragsverandering is. Naar mijn mening biedt het zowel reglement als verordening bieden voldoende mogelijkheden op het moment dat de orde verstoord zou worden om dan alsnog in te grijpen. Je hoeft dat niet zo gedetailleerd te regelen waar het gaat over de mobiele telefoon. En soms horen we ook tijdens de raadsvergaderingen al iPad-piepjes en zo. Dat zou je dan ook weer apart moeten regelen. Ja, er zijn een paar punten blijven liggen waar ook de burgemeester iets heeft van iets van heeft gezegd, bijvoorbeeld het seniorenconvent. Nou, dat zijn zaken waar u zelf iets van kunt vinden in de tweede termijn. Er is niets op tegen om dergelijke bepalingen op te nemen. Ik ben het wel eens met de burgemeester. Je niet te veel dingen moet gaan regelen die je niet doet. Hè? Want het seniorenconvent is geen besluitvormend orgaan. Dus vanzelfsprekend worden daar dan ook geen besluiten genomen. Ik heb het idee dat ik de vragen heb beantwoord, voorzitter.
We zullen zien. We beginnen maar gelijk met de tweede termijn, zou mijn voorstel zijn. En er zijn een aantal voorstellen door commissieleden gedaan, met name de opmerking van het seniorenconvent over het verzenden van de stukken, over de drie fracties bij artikel 9 van de commissies en over de rondvraag. Als u daar in het betoog, dan weet de griffier richting een raad ook hoe dat je daarmee om moet gaan om in de stukken te verwerken. De heer Graat, fractie CDA.
Dank u wel, voorzitter. De opmerking van de GroenLinks, die ondersteunen wij toch wel. Want er is nogal wat onduidelijkheid over geweest over het seniorenconvent dat het niet besluitnemend is. En verder de rondvraag, hoeft van ons niet zo.
Met dank, mevrouw Ankervaren, VVD.
Ja, allereerst dank voor de uitvoerige behandeling, of beantwoording in ieder geval. De pragmatische insteek om een aantal dingen gewoon over te nemen in de bijlagen. Dat lijkt me een prima plan. Als het gaat over de rondvraag, wij zijn van mening dat wij voldoende middelen hebben om zaken via andere kanalen aan de orde te brengen. Dus wij zitten niet te wachten op een rondvraag in de commissie. Als het gaat om de seniorenconvent, ik ben het met de burgemeester eens. Uit het systeem blijkt automatisch dat we geen besluiten nemen in het seniorenconvent. Maar wij zijn niet principieel tegen het opnemen in de tekst. Dus dat betreft zullen wij daar niet principieel in zijn, hoewel het voor ons uitermate duidelijk is. En we zijn het eens dat dat inderdaad in het verleden veel gedoe heeft gegeven, maar inmiddels we volgens mij in het systeem gekomen zijn dat we daar wat beter mee om hebben leren gaan. Maar nogmaals, we zijn er niet principieel op tegen. Dank u wel.
Met dank. De heer Seroen, PLC.
Ja, dank u wel. De twee of drie fracties, dat punt, daar zou ik van zeggen, drie is wat ons betreft goed. Je moet toch, ik denk, de collegiale houding aannemen. Met elkaar, om als iemand een punt wil opvoeren, dat doe je niet voor niks, dan moet je dat in principe steunen. Zo werkt het ook in de praktijk, dus of het nou twee of drie of vier zijn, maakt eigenlijk niet uit. Dus ik zou dat kunnen laten zo, en je moet de collegiale ja, laten we zeggen, attitude opbrengen om elkaar daarin te steunen, lijkt mij. Voor wat betreft het besluiten nemen in het seniorenconvent, ik kan me voorstellen dat het misschien toch een keer, want je zit gauw er tegenaan of op een rand, dat het toch zou moeten, als het in een hele besloten sfeer zit of wat dan ook. Ongemerkt neem je gauw besluit of beslissingen, over die semantiek moet het misschien niet hebben. Dat is mijn eerste gedachte erbij. Dan zou je kunnen zeggen, tenzij het seniorenconvent het orgaan zelf beslist of zo, of iets van die naart. Ik denk natuurlijk dat het formeel is het geen besluitvorming te gaan, dat is duidelijk. Dat is inherent aan het seniorenconvent. Dat gebeurt ook nergens volgens mij. Maar als je er tegenaan zit, dan moet je misschien toch in zeer uitzonderlijke gevallen, ik denk dat wij dat doen. Ik denk dat wij dat doen. Zo beleef ik het in ieder geval. Dat je er dicht tegenaan zit.
De heer Poel wil een interruptie plaatsen.
Ja, voorzitter. Kijk, die toelichting, meneer Seroen, dat is nou net de reden waarom je het vast moet leggen. Want nu gaan we de bietenbrug op. Want we zitten nu weer, ja, misschien moeten we zus, of misschien moet het orgaan zelf.
Nee, maar dat zou je kunnen ondervangen. Dat was mijn laatste opmerking. Tenzij het seniorenconvent het orgaan zelf, dat beslist, dat zeker.
Nee, maar we besluiten juist niet. Daar heb je het alweer het punt. We gaan de bietenbrug op met deze discussie.
Nou, oké. Ik heb mijn zegje gedaan.
U heeft gezegd. Mevrouw van Diemen, wil u ook nog iets melden. Nee, u hoeft uw microfoon niet aan te zetten, gewoon luisteren.
Nee, ik had dezelfde reactie, want dit is nou net de verwarring die ik wil voorkomen. Een seniorenconvent is informerend en we zitten vaak tegen die grens van besluitvorming aan en laten we nou helder hebben dat we dat niet willen doen daar. Want anders dan worden we soms ook in een fuik getrokken en toch verleid tot het nemen van besluiten. En daar wil ik van af informeren. In een seniorenconvent kan, maar absoluut niet die besluitvorming.
U heeft uw punt gemaakt. Wilt u daar nog op reageren, heer Seroen? Of was uw tweede termijn ten einde?
Nou, dat was jij al.
Dan ga ik verder.
Ik moest het knopje ook al uitzetten. Nee, maar ik zat te denken, waar moet je dan besluiten, dus besloten besluiten, dus in een besloten gremium nemen?
Mevrouw Van Diemen.
Besluiten neem je openbaar en neem je niet in een besloten vergadering. Daar gaat het nou juist om.
Nou, dan wil ik toch. Je kunt af en toe, maar dan heb je een besloten raadsvergadering. Zou een alternatief kunnen zijn. Dus, maar misschien maak ik nu het gras voor de portefeuillehouder weg. Ik ga verder, tenminste als u het met dank, de heer Jacobs, ABC.
Voorzitter, dank je wel. Het seniorenconvent, die verandering op verzoek van GroenLinks, is voor ons niet nodig. Het staat duidelijk genoeg in de stukken dat er niks besloten gaat worden. Het aantal fracties die een vergadering uit kunnen roepen, 3 stuks, dat is van ons oké. Flexibiliteit kan gewoon aan de dag gelegd worden. Verder is nog een opmerking over die de griffier maakte, dat er technisch nog wat dingen bij zaten die hij op zou schonen. Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden. Op pagina 2, artikel 5, het presidium. Punt 7. Het presidium vergadert in de regel op maandagavond en woensdagavond aansluitend aan de commissiebestuur. Die maandag kan het dan uit, denk ik, of niet? Nee.
Uw vraag is gesteld en u krijgt uw antwoord. Maar ik denk dat ik het al weet. Ik ga verder, bedankt. Heer Kerskes.
Ja, wat betreft de discussie over het seniorenconvent, natuurlijk nemen we daar geen echte besluiten. Het enige, en dat zorgt voor de verwarring, wat daar wel gebeurt is, hoe vaak wordt er afgesproken hoe er met de informatie omgegaan wordt. En ja, als je het heel nauwkeurig bekijkt, is zelfs dat al een besluit natuurlijk. En ik denk dat het daar een beetje over gaat. Dat wordt wel afgetast, maar als echt iets besloten moet worden, dan heeft de heer Nieuwe helemaal gelijk, dan moet er desnoods een besloten raadsvergadering bij elkaar geroepen worden. Met de discussie over de 3 raadsfracties ben ik het eens. We zijn altijd in staat om collegiaal te zijn, ook al ben je het inhoudelijk niet eens. Dan gunnen we elkaar over het algemeen toch dat het behandeld wordt. En de querelanten kun je tegenhouden, dus wat mij betreft laten we het toch staan, nu we er zo over nadenken. Geen rondvraag. We doen allerlei moeite om onszelf een goede discipline bij te brengen. En als er iets uit wil dijen, is het een rondvraag niet doen. Dat was het.
Met dank. Mevrouw Van Diemen.
Ja, ik zal ook de vragen beantwoorden. Rondvragen absoluut niet. Laten we daar helder over zijn. Ik denk, je hebt de punten die op agenda staan. Wil je iets op een agenda krijgen, heb je er alle mogelijkheden voor. En gelet op gisteravond, denk ik, wij dijen al zo uit. Laten we dat nou alsjeblieft niet willen doen. 2 of 3, het is geen hot item wat mij betreft. Dus als het er 3 zijn, dan wordt het 3. En volgens mij was ik voor de rest wel helder geweest ten aanzien van het seniorenconvent.
Met dank, heer Poel, Partij van de Arbeid.
Ja, voorzitter, toch met die rondvraag wil ik toch een nuance aanbrengen. Want het lijkt alsof we zeggen van ja, we hebben al zoveel en dat moet je niet willen. Maar we zijn ook wel eens tegen iets aangelopen wat rond de commissievergadering speelt aan actualiteit. En dan is het toch handig om dat op een of andere manier op de agenda te krijgen. En dat hebben we niet van tevoren in het presidium besproken. Of je moet het doen bij de vaststelling van de commissieagenda, maar daar hebben we ook wel eens een discussie over gehad. En dan kan de tijd, zeg maar dan heb je het echt over iets wat echt actueel is. Alleen krijg je daar natuurlijk een discussie over, wat is echt actueel. En dan kan het te lang duren voordat je zeg maar een mondelinge vraag stelt bij een raad of een schriftelijke vraag. Ja, die kun je makkelijk stellen, maar dan duurt 4 weken voordat je het antwoord hebt. Dus daar zit ik wel een beetje tegenaan te denken. Want ben het wel eens van, we moeten er geen Poolse landdag van maken, want dat gevaar zit er.
Nee, ik noemde ook, als ik mag voorstellen, ik noemde ook al gereglementeerd. Dus dat moet in een strak jasje.
Meneer Poel.
Nee, voorzitter, dan wil ik ook gelijk erop aansluiten. Want ik ben het met de burgemeester eens. Waar het om gaat is, ik begrijp wat je zegt, dat je in de actualiteit mee zou willen gaan. Maar het is natuurlijk de uitdaging dat je wel de juiste wethouder aan tafel hebt. En als je bij de voorvaststelling van de agenda doet, mis je dat weer. Dus het is wel een beetje een spagaat. Vandaar dat ik het toch neig om het gewoon te doen met de middelen die we hebben.
Met dank, heer Poel.
Nee, dat is een terechte opmerking. Want kijk, je kunt een rondvraag stellen. En als de bewuste portefeuillehouder niet is, dan heb je nog een probleem. Dus daarom zeg ik al van, ik hink een beetje op 2 gedachten. Maar ik neig erna om het dus niet te doen. Maar ik wilde wel die nuance aanbrengen. En dan moeten we maar zien in die flexibiliteit, als er dus echt iets actueels is, dat we toch de mogelijkheid hebben om daar iets van te zeggen als de portefeuillehouder ook aanwezig is. Voor wat betreft het seniorenconvent en besluit, daar zijn ook wij denk ik duidelijk in geweest. Iedereen is het ermee eens dat er geen besluit wordt genomen. Nou ja, leg het dan gewoon vast, punt. En voor wat betreft twee of drie fracties, die collegialiteit die zullen we opbrengen. Althans, de ervaring zal leren of we dat inderdaad doen.
Met dank. Er zal ook wel eens een beroep op u gedaan gaan worden, dus wie weet. Wilt u nog op reageren, de heer Hillenaar? En dan misschien eens ook op het praktisch probleem ingaan met betrekking tot het actueel onderwerp. Want de heer Poel had ook de vraag kunnen stellen, hoe kunnen we daar misschien een modus aan krijgen?
Ja. Volgens mij is de huidige praktijk er één dat als de portefeuillehouder er is en er bestaat overeenstemming over dat we dat kunnen bespreken. Ik kan mij een keer herinneren dat het, ik weet niet meer of dat toen ging over ontwikkelingen, Land van Kuik of iets dergelijks, maar toen was er iets actueels en toen was het van, hij zit er toch, misschien kan het eventjes en toen is dat ook gewoon ter plekke gebeurd. Volgens mij hebben we met elkaar, en dan spreek ik volgens mij ook voor de wethouders, die flexibiliteit. Het wordt anders als het over een heel ingewikkeld dossier gaat waarvan je denkt, ja, dat had ik dan wel graag voorbereid. Hè? Dat vind ik ook dat je het niet eens moet willen afdwingen, want dan krijg je ook gewoon een onordelijk debat wat geen recht doet aan de complexiteit van het stuk. Maar volgens mij is dit iets dat als je het niet regelt, je ook niet hebt veroorzaakt dat het niet zou kunnen. Hè? En als je het wel regelt, ja, dan zet je de deur wel open voor weer een hele andere gang van nieuwe vragen met alle met alle romslomp die daar weer dan bij hoort voor Griffie en organisatie. En ik heb ook beluisterd dat zo'n beetje de communis opinio is, dus volgens mij zouden we dat daar dan gewoon van af moeten zien. En ik hoor u ook zeggen, nou die drie fracties, dat zou inderdaad best gewoon goed kunnen passen in de gewoonte zoals we die met elkaar kennen. En het seniorenconvent, volgens mij lag in mijn antwoord ook van, er is niks principieels tegen om dat op te nemen. En als u zegt van, ja nou ja, kijk hier gaat hij weer, prima. Dan kom je nog wel in de echte verfijning die de heer Kerskes aanduidde. Dat als je met elkaar net voor het verlaten van de zaal nog een keer zegt, maar wacht eventjes, we begonnen vertrouwelijk en dit blijft vertrouwelijk. Dan is dat strikt genomen misschien wel een besluit, maar dat zijn niet de besluiten waar u op doelt. Dus,
De heer Poel, even met gebruik van de microfoon.
Je kunt dat ondervangen door te zeggen, doordat het geen besluitvormend orgaan is, is dat gewoon een gentleman's agreement wat je met elkaar maakt.
Met dank, de heer Lena.
Ja, nou ja, nee, maar goed, dat laatste moet je echt even, want je valt dan gewoon in de termen van de wet, hè? Dus wanneer is iets geheim en dat heb je met elkaar af te spreken. Maar goed, dat moeten we niet ingewikkelder maken dan het is. Volgens mij moeten we hier zeggen, één zinnetje, dat de club er niet is om besluiten te nemen, helder. Volgens mij moet u namelijk ook niet, je moet dat met elkaar ook niet willen. En natuurlijk moet je elkaar ook in vertrouwelijk kunnen spreken. Moet er iets gezegd kunnen worden.
Moment, de heer Poel was eerst. Ik zat op een moment te wachten dat hij lucht aan het happen was.
Nee, Poel. Maar wat ik bedoelde met een gentleman's agreement of een afspraak die je met elkaar maakt. Kijk, want u legt een bruggetje naar de vertrouwelijkheid. Maar dat is de kern al van het seniorenconvent. Dus met andere woorden, daar zijn we het al over eens. Ik bedoel, dat wordt niet uit de school geklapt. Hè? Alleen het moet duidelijk zijn dat wat we daar bespreken, en een aantal fracties zeggen zo of zo, van dat het wordt gezien als besluit. En daar ging het GroenLinks om en waar wij op aansloten.
Met dank. De heer Jacobs?
Als je nu in dat stuk van het seniorenconvent duidelijk vast gaat leggen dat je dus daar geen besluiten neemt, het zou wel eens een keer wenselijk kunnen zijn dat je er wel een besluit neemt. En dat je dan met z'n allen afspreekt. Dus ik vind die notitie niet handig als die erbij zou komen.
Nou,
met dank,
ik zit me wel af te vragen aan wat voor soort besluit je dan moet denken. Want wat daar wel kan gebeuren, is dat je, dat je wat overlegt en dat je dat als er besloten moet gaan worden. En dat kan dan in een besloten commissievergadering zijn of dat kan in een besloten raadsvergadering zijn. Maar uiteindelijk daar worden besluiten genomen. Dus besluiten in de juridische zin van het woord worden gewoon niet genomen in een seniorenconvent.
Procedurele besluiten. Of afspraak. U was klaar met uw beantwoording. Wil er nog iemand iets aan toevoegen? Nee, dat zou dan de derde termijn zelfs worden. Maar we zitten natuurlijk wel met ABFC-stuk. En wat doen we met het opnemen van het artikel over het seniorconvent? En ik proef dat de meerderheid daar wel voor is. Dus bij het definitieve stuk zal daar iets over opgenomen worden. En mocht het dan niet naar uw zin zijn, is de raad altijd bevoegd om daar weer in te amenderen. Is dat een goede afspraak om? Prima. En dan concludeer ik dat dit een C-stuk wordt. Met dank. Dan gaan we door naar agenda punt 7. En dat is samenwerking Land van Kuik. Ik weet niet of dat er aanleiding toe is, maar de portefeuillehouder, in dit geval de heer Hillenaar, wordt dan uitgenodigd om daar iets over te kunnen melden. Vooraf niet kortsloten, dus ik ben benieuwd. U ook?
No. Nee, ik kan wel een paar dingen zeggen. Maar we hebben hier ook met persoonlijke unies te maken. Hè? Want ik ga dan dingen zeggen die ik in het presidium ook al gezegd heb. Maar, en dat, sommige van u zitten daar ook in en andere weer niet. Maar ik denk wel dat het goed is. Want we hebben het traject van het Graafs Manifest. We hebben in juli bij elkaar gezeten. Het Graafs Manifest heeft de opdracht gegeven om aan de slag te gaan met een visie. En onderwijl hebben we ook het traject van de provincie gehad over veerkrachtig bestuur. Er is een rapport over verschenen, is ook uw kant op gekomen. En dan komen er ook wat publicaties in de kranten. En dan is even de vraag van hoe verhouden die trajecten zich nog tot elkaar? En weet de provincie eigenlijk wel wat we in het Land van Kuik met elkaar aan het doen zijn? Dat was aanleiding om in twee instanties contact op te nemen met de provincie. De griffiers zijn gezamenlijk, hebben ambtelijk contact gehad met de provincie. Met de vraag van wat bedoelt u precies met die dialoogconferenties en hoe moeten we ons dat voorstellen. Er zijn hele goede procesafspraken over gemaakt. In die zin dat zij zeggen, het traject van wat jullie daar doen in het Land van Kuik, dat willen we eigenlijk alleen maar ondersteunen, ook in procesmatige zin. En dat betekent dat die dialoogconferentie volgt op de al geplande conferentie 25 januari, zeg ik uit mijn hoofd. Hè? Die, dus de derde conferentie Graafs Manifest. Wij zijn ook met de vijf burgemeesters nog bij de gedeputeerde geweest, bij Bert Pauli. En hem ook gevraagd van, nou ja, hoe moeten we die ontwikkeling nou precies zien? En wat bedoelt u nou eigenlijk in dat krantenartikel? Hoezo gaan we niet hard genoeg? En eigenlijk heeft hij daar heel royaal zijn steun uitgesproken voor het proces wat we met z'n vijven doorlopen. Ook als het gaat om de ambtelijke perikelen die eronder zitten. Dus de beweging Kuikgravenmil en de beweging Boksmeer Sint-Antonis. Dat steunt hij, wil hij ook de volle ruimte geven. En hij heeft gezegd, ja, ik heb eigenlijk vooral in dat artikel nog eens willen duidelijk maken hoeveel kansen ik zie voor het Land van Kuik. En ik wil u eigenlijk alleen maar aansporen om ze dan ook daadwerkelijk te pakken. Met andere woorden, dus er is in die zin passen die processen best heel goed op elkaar en zouden ze elkaar ook kunnen versterken. Dat doen ze al op het punt van het nu schrijven aan die visie en daarin ambtelijk ondersteund worden door de provincie. Dus daar is er gewoon een meneer aangeschoven die ons ook van input nog verder voorziet. Nou, dat brengt me op het traject van die visie. Die is nu in concept, is er een hele wezenlijke slag gemaakt nadat we er in oktober met elkaar over gesproken hebben in Boksmeer. En nu komt het echt even in een snelkookpan. Volgende week is het in het coördinatieoverleg. Voor de kerst moet het in de afzonderlijke colleges aan de orde zijn geweest, zodat het ook op 13, en dat zal dan wel onder embargo moeten zijn, maar op 13 december in het regieteam aan de orde kan komen. En dan is het de bedoeling dat we begin januari daar nog een met de gezamenlijke colleges nog eens over spreken. Dat u daar in de raden over kan spreken, zoals we dat in de voorbereiding op de vorige conferentie ook gedaan hebben. En dat we dan dus op 25 januari daar die bijeenkomst met z'n allen over hebben. En dan zal daar opvolgend dus nog een keer een dialoogconferentie zijn georganiseerd door de provincie, waarbij dat stuk dan ook besproken zal worden en waarbij vooral reflectie plaats zal vinden vanuit die andere O's. Dus de
de ogen van onderwijs en van ondernemers en van maatschappelijke organisaties. Dat voor wat betreft de visie. Dan hebben we nog, heb ik nog de mededeling dat, dat de club van wethouders die bezig is met het onderwerp toerisme een onderzoek heeft uitgeschreven om te komen tot een goede, ik noem het even slogan, volgens mij hebben ze daar een betere benaming voor, maar voor het Land van Kuik. Dus dat is een traject wat loopt. En dan heb ik van de griffier nog een paar dingen meegekregen, die heb ik nu aangeklikt om u te melden. Volgens mij heb ik er daar een paar van gemeld. Ja, nog eentje, dat er een extra themabijeenkomst Land van Kuik is op 16 januari over de woningmarktstrategie. Ook zo'n onderwerp wat gezamenlijk is opgepakt. Dat in het regieteam, ja, ik maai nu het gras, laat ik het aan de voorzitter over, om dat dadelijk, wordt het in het regieteam ook is afgesproken dat we in het komende jaar, namelijk op 21 juni 2013, een gezamenlijke radenexcursie zullen hebben. Het wordt steeds gezelliger in het Land van Kuik. En er is voorgesteld in dat regieteam om het in het werk te zetten, om voor te bereiden, om te komen tot één gezamenlijke rekenkamercommissie Land van Kuik. Volgens mij heb ik dan de dingen die te melden zijn over de ontwikkelingen Land van Kuik wel gemeld.
Met dank. Ik kijk even naar de commissie of er vragen of opmerkingen over zijn. Niemand? Dan gaan wij door naar agenda punt 8. Notitie cameratoezicht in het publieke domein. En als ik samenvattend voorstel lees, dan moet ik eigenlijk concluderen dat dit stuk u ter kennisname wordt aangeboden. En u krijgt daar de gelegenheid om daar vragen of opmerkingen over te maken. En dan ben ik weer op rechts. Mevrouw Weijers.
Dank u wel, voorzitter. Er wordt in deze notitie de conclusie getrokken dat Kuik nog niet rijp is voor cameratoezicht en dat de kosten voor de gemeente te hoog zijn. Een paar vragen. Hoe is dit objectief gemeten? En het argument over de hoge kosten mag wat ons betreft nooit leidend zijn. Zijn er misschien mogelijkheden voor ondernemers zelf om cameratoezicht te organiseren, net zo goed als dat het ook op het bedrijventerrein is. Wij vinden namelijk dat er jaarlijks in Kuik grote evenementen plaatsvinden waarbij dit wenselijk zou kunnen zijn. Deelt u die mening? En bent u bereid jaarlijks te evalueren of cameratoezicht wenselijk is? En de bijlage die we niet hebben kunnen vinden op de website, die is ons op het bureau aangereikt. Tot zover in de eerste termijn.
Met dank. Die opmerking had ik moeten maken. U vindt allemaal een bijlage op het bureau die u op de website niet had kunnen vinden. maar in ieder geval heeft u die nu wel. En het verzoek om in ieder geval op de website ook nog beschikbaar te krijgen. Dus ik ga verder. Mevrouw Angevaren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Op basis van die bijlagen stellen wij vast dat er nog steeds sprake is van overlast, vernielingen, diefstal en andere strafbare feiten. De vraag is of cameratoezicht een passend middel is. Een gedupeerde zal zeggen ja. Het EVRM zegt nee, zoals u beschrijft in deze notitie. En op zich kunnen wij dat laatste principe wel volgen, maar willen we dan helemaal geen cameratoezicht? Het antwoord is wat ons betreft nee. Er zijn al vele camera's, particulier, ter bescherming van het eigen goed. En die zijn op punten prima te gebruiken voor opsporing en kunnen zeer goed preventief werken. En dat, voorzitter, willen wij mogelijk maken en verwachten van het college actie om dit juridisch in te kaderen, zodat het ook daadwerkelijk mogelijk is. Dan nog een korte opmerking over het overleg met de OVC. Op bladzijde 7 heeft u dat beschreven. Wat ons betreft is het hier neergezet echt te kort door de bocht. We hebben met het OVC daar ook nog even over doorgesproken. En de nuance is dat als je cameratoezicht SEC als camera's ophangen betitelt en voor de rest niets met beelden doet en het niet daadwerkelijk mee aan de slag gaat, ja, dan is het antwoord nee. En dat was de casus die voorgelegd wordt. En de OVC is zeker niet principieel tegen cameratoezicht, maar het ging even
over de omstandigheden waaronder je over cameratoezicht praat. En die nuance vinden wij toch wel heel erg belangrijk hierin. Dank u wel.
Met dank, de heer Seroen, PLC.
Ja, het stuk is op zich duidelijk, waarin een behoorlijke terughoudendheid blijkt uit, of met betrekking tot cameratoezicht. Nogmaals, dat kunnen we volgen. Van de andere kant denken we ook dat er een hele preventieve werking kan uitgaan als je toch wat op schaal van Kuik toepast. Maar nogmaals, we kunnen het verhaal volgen en we zullen het ook steunen, maar ik wil ook nog wel een reactie dat je toch vroeg of laat daar een keer wel van gebruik van zou moeten maken. Juist om de preventie, want dat werkt echt wel zo, ook in andere gemeentes. Dat was het, voorzitter, dank u wel.
Met dank. De heer Vermeulen, ABC.
Meneer voorzitter, de notitie cameratoezicht getuigt van grote zorgvuldigheid, met name op het gebied van de privacywetgeving, maar houdt tevens de mogelijkheden open om een bijdrage te kunnen zijn voor de veiligheid en opsporing van strafbare feiten in het publieke domein. Mocht het ooit nodig zijn om tot cameratoezicht over te gaan, dan geeft dit stuk voldoende waarborgen. Dank u wel.
Met dank. De heer Kerskes, D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Landelijk, en ook hier vindt D66 dat je hier uiterst terughoudend mee moet zijn. Het stuk geeft, dan sluit ik aan bij ABC, voldoende mogelijkheden daar waar het incidenteel nodig zou zijn. En dan kan het een prima middel zijn. Daar pleiten een paar fracties voor, maar zeker niet structureel. Als ik het goed gelezen heb, kan de portefeuillehouder onze handhaver in kwestie daartoe besluiten. Er staat niets over, en daar zouden wij wel prijzen op stellen, dat er omschreven staat dat wij dan, welk gremium het precies moet zijn, want ook dat, daar kunnen vertrouwelijke zaken aan de orde zijn, dat we geïnformeerd worden. Zeker omdat we hopen dat het hooguit incidenteel voorkomt. Tot nog toe lijken centrum- en stationsgebied de meest aangewezen gebieden, maar we hebben nog niet zo lang geleden ook cameratoezicht gehad op de in- of uitvalswegen. Dat ging toen vanwege de techniek niet goed. Het is typisch een voorbeeld waarvan je vanwege omstandigheden kunt besluiten om dat tijdelijk te doen. We hebben daar niets meer van gehoord. Loopt dat nog? Is dat nog steeds belangrijk? Maar dat is eigenlijk een vraag die misschien het stuk enigszins overschrijdt, maar wel aansluit bij het overzichtje wat er nu is. En ook daar gaat het eigenlijk alleen over het centrumgebied. Dat waren mijn opmerkingen.
Met dank. De heer Hagemeijer, GroenLinks.
Dank je wel, voorzitter. Privacy is een hoog goed voor GroenLinks en nut en noodzaak om hier camera toezicht te houden is wat ons betreft absoluut niet aanwezig. Zover is wat ons betreft vrij duidelijk. Wel was het, als we kijken naar het staartje wat we hier gekregen hebben, dan de hele toelichting die daarbij gegeven wordt, ziet er zeer rooskleurig uit. Als je alles bekijkt, 2010, 2011, 2012, dan zie je eigenlijk maar dat er één iets is gestegen, de rest is aanmerkelijk gedaald. Het ziet er dus heel erg positief uit. Wat wij op zich wel jammer vinden is dat er ook, omdat er voor het station nog nader onderzoek wordt gedaan, dat hier daarover niets vermeld is, zou gekund hebben. En verder is ook wat betreft, kunnen voor zijn andere gebieden hier in Kuik, zou dat ook wel interessant geweest zijn om het even te zien. Kortom samengevat, helemaal eens met dit stuk. Ten meer ook daar de jaarlijkse kosten die het met zich meebrengt, de exploitatiekosten, gigantisch groot zijn. En als zoiets moet, dan moet het. Maar wat ons betreft geen nut en noodzaak. En de kosten zijn veel te hoog. Dank u wel.
Met dank, de heer Poel, Partij van de Arbeid.
Ja, voorzitter, de kosten zijn voor ons in eerste aanleg nog niet eens leidend geweest. En dat is wat mijn collega ter linkerzijde juist zei, van als het moet, dan moet het. Maar het gaat erom, op het moment dat je dit onderzoekt en je legt daar een goede onderbouwing neer, en die is hier neergelegd, dan kom je inderdaad op het speelveld van, hebben we dat echt nodig? En natuurlijk kun je zeggen van, ja, maar god, wellicht is het preventief. Maar je moet natuurlijk altijd het evenwicht zoeken. Hè? Er wordt al gezegd hier nut en noodzaak inderdaad. Want op het moment dat je zegt, ja, we doen het preventief, dan hangen ze er wel. En dat kan ook een gevoel van onbehagen geven. Omdat Big Brother is watching you dan heel nadrukkelijk aanwezig is. Dus ik vind dat je hier altijd flexibel mee om moet blijven gaan. Dus wanneer zaken de spuigaten uitlopen, dan zul je het altijd weer opnieuw kunnen heroverwegen. Nou, als je kijkt naar het staatje, maar dan hebben we het dus over het centrumgebied, dan is daar ook niet in eerste instantie de aanleiding toe. Ons standpunt is ook altijd geweest dat we daar toch wat terughoudend mee moeten omgaan. En dat wordt hier in feite door dit stuk ook bevestigd. Dus wij kunnen ons als fractie ook in dit stuk vinden.
Bedankt. De beantwoording. De heer Hillena.
Ja, dank u wel, voorzitter. U begon met dat het hier ter kennisgeving eigenlijk ligt, maar het is, omdat het niet besluit om iets te gaan invoeren, meenden we dat we er goed aan deden om het gewoon in de commissie te bespreken. En dan, als uit de commissie dan het politieke gevoel werd uitgesproken van ja, maar doe dat nog maar eens opnieuw en maak er wel een formeel besluit van. Dus dat is eigenlijk de procedurele route die ik voorstel. Want het is natuurlijk ook een politieke vraag. Wil je wel of geen cameratoezicht? Dus ook in de Raad is daar een motie over ingediend. En ik moet zeggen, wij zijn daar niet eens geweldig terughoudend mee aan de slag gegaan. Ik zou bijna willen zeggen, deze burgemeester is op zichzelf in het geheel niet principieel tegen cameratoezicht. We zijn er heel welwillend mee aan de slag gegaan. Hebben ook offertes opgevraagd van bedrijven die dat doen. En die ook samenwerken met de uitkijkruimte die daarvoor in Brabant beschikbaar is. Er is heel veel kennis over. Dus er is echt serieus gekeken tot en met de plek waar het zou kunnen komen staan ook. Dus het zijn weliswaar indicatieve bedragen die in dit stuk genoemd worden, maar het is wel heel serieus onderzocht. Maar als je alle feiten op een rijtje zet en inderdaad in de juridische afweging terechtkomt, dan loop je wel tegen fronsende wenkbrauwen aan als je zegt van ja, hoe onnoodzakelijk is het nu echt? Het noodzakelijkheidscriterium is van de ene kant een hard juridisch criterium, van de andere kant is er geen harde grens in. Dat is natuurlijk het hele wonderlijke. En dat is eigenlijk ook de vraag van mevrouw Weijers. Als wij met z'n allen zeggen, ja, het hartstikke nodig, die grens wordt ook mede beïnvloed door het aanwezige draagvlak, ja, dan schuift die wel een beetje op. Hoe hebben we het dan toch bepaald? Dat is in de benchmark, zeg maar, in de politieregio, zijn dit soort cijfers nou uitzonderlijk, wijkt dat heel erg af. Als het dat allemaal niet is, dan kun je nog steeds zeggen, ja, maar ik wil wel die vreemde eend in de bijt zijn, we doen het gewoon toch. Dan zou je teruggefloten kunnen worden op dat noodzakelijkheidscriterium. Ik kan dat niet hard maken, want dat is nou net de grap van dat criterium. Maar we zouden wel een buitenbeentje zijn. Nou, als de noodzaak er is en als die gevoeld wordt, als dat leunt op zwaar draagvlak in zowel samenleving als politiek, Dan durf ik dat wel aan, zal ik maar zeggen. Maar zo hebben we hem niet beoordeeld. En daarom zijn we ook gaan praten met de partijen die dat het meeste aangaat. We hebben gezegd, dit zijn wel de drie gebieden. En die hebben allemaal zo hun eigen regime ook. In het centrum zou het wat mij betreft echt een en-en verhaal moeten zijn. Dus dat je het zowel over de zaaksbeveiliging hebt van de eigen ondernemers en dat dan koppelt aan het toezicht in het publieke domein. Nou, dat staat in het stuk, denk ik, netjes toegelicht hoe dat dan werkt. Daarover is gesproken, niet in een formele setting, maar wel met het bestuur van de OVC. En hebben gewoon onze afwegingen met ze gedeeld. Over dat noodzakelijkheidscriterium, over de mate van passendheid. En ook over de vraag, bent u dan zelf vanuit het winkelcentrum bereid daar dan ook in te stappen? Of volgt u de lijn van dit stuk waarin je zegt, naast het noodzakelijkheidscriterium is er ook nog, met een duur woord, het subsidiariteitsbeginsel. We doen eerst die dingen die ook nog kunnen voordat je toekomt aan cameratoezicht. En dat zou dan zijn het met elkaar ontwikkelen van het keurmerk veilig ondernemen. En dan komt er ook een iets logischere opbouw in de invoering van je cameratoezicht. En daarom leest u in dit stuk ook opvallend vaak het woordje vooralsnog. Dus wij zeggen niet nee, het zal nooit cameratoezicht zijn. We zeggen, we hebben daar een, als het nodig is en als we het commitment hebben, ook van die ondernemers, dan gaan we dat invoeren. Ik vond het prijskaartje wel vrij hoog. En natuurlijk kun je dat lager krijgen door minder gebruik te maken van die uitkijkruimte. Maar ja, ik vind niet dat je V-camera's moet ophangen. Als je cameratoezicht hebt, moet er ook onmiddellijk kunnen worden gereageerd. En dat zou dan... Ja, dummies is natuurlijk helemaal het top. En dat is erg goedkoop. Dat kunnen we morgen invoeren. Maar dat, dan houden we elkaar wel voor de gek. Want dat is dan een besluit dat je in de openbaarheid neemt. Hè? Goed. Ik loop de vragen even langs. Ja, de ondernemers mogen zelf camera's ophangen. En dit stuk heeft zelfs ook nog wel een passage in zich wat een oudere discussie probeert te verduidelijken. En dat gaat over de mate van bewijsrechtelijke waarde van camerabeelden van ondernemers zelf. Als die gewoon hangen en niet te veel naar buiten kijken, maar vooral ter zaaksbeveiliging zijn, dan is ook ons toegezegd van het Openbaar Ministerie dat dit soort materiaal gebruikt kan worden in de opsporing. Dus dat wordt alleen maar royaler naar de ondernemers. Grote evenementen, die vraag is ook meegenomen. En eigenlijk moet je daarvan vaststellen dat hoge eenmalige kosten zijn, en die zijn dermate hoog, dat je dan bijna het vaste cameratoezicht zou moeten overwegen. Maar goed, ook daar geldt, als zich echt die noodzaak voordoet en dat gesprek vindt voortdurend plaats met de politie, is dan ook weer de afweging van wie zijn die camera's, zijn het echte ordecamera's of juist voor de opsporing. Het scheelt ook het adres van waar de rekening naartoe gaat. Dat heeft bij iedere evenement, nee, bij de grote evenementen, bij de 11 kroegen en zo, dat heeft onze aandacht. Maar weet dat die financiële consequenties heeft. Even kijken. Ja, dat staatje, en dat vind ik ook het lastige aan het noodzakelijkheidscriterium. Dit staatje ligt er niet om te laten zien hoe veilig we zijn. Er is gewoon ook een heleboel rottigheid en u hoort daar ook van. U hoort dat ook van de ondernemers, dat er te vaak dingen vernield zijn. En dat willen we helemaal niet. Maar de andere kant, gebieden zeggen dat deze feiten niet uitzonderlijk schokkend zijn als je het vergelijkt met andere gemeentes. En dat is eigenlijk de enige waarde van het bijgevoegde staatje. In het centrum hebben we het uitgesplitst. In het station en in de Beiert en Driet staan de belangrijkste delicten ook genoemd, maar alleen niet in een staatje. Die zijn in de tekst opgenomen. Maar in het centrum leek het ons wel aardig om dat nog even iets verder te verfijnen. Reken nu, zeg ik erbij, niet te rijk dat het zoveel vooruit gaat. Gaat het gelukkig wel, maar 2012 is natuurlijk nog niet helemaal voorbij. Hè? En dit loopt tot september. OVC, ik hoop te hebben toegelicht hoe we met hen gesproken hebben. Niet in een formele setting, maar wel met het bestuur. Niet vanuit het idee... Dat we niet geen enkele opvolging zouden hebben. Maar wel vanuit de benadering van dat het dan een en-en verhaal zou moeten zijn. Dat het er van hun kant dan ook wat zou moeten worden opgehangen aan camera's. En dat we die dan zoveel mogelijk aan elkaar zouden willen koppelen. Dat is op zich allemaal welwillend aangehoord en besproken. Maar toen we zeiden van zullen we dat dan in die opbouw van het keurmerk veilig ondernemen brengen. Toen waren ze daar eigenlijk meteen enthousiast over. En dat gaan we gewoon met hen oppakken. Ja, ik denk dat ik daarmee dan ook iets gezegd heb over de preventieve functie van cameratoezicht. Want ja, die onderkennen we op zichzelf. En vandaar ook dat woord vooralsnog.
Mag ik interrupteren? Ja, dankjewel. Ja, ik zie het staatje van wat we vanavond uitgereikt hebben gekregen. Mijn oog valt ook dan op de deken van de Akkerhof. Die staat er als straat bij. Ik weet uit eigen ervaring dat in de deken van de Akkerhof, aangrenzend aan Maashof, alleen al in september 3 keer is ingebroken. Dus dat zou betekenen dat er in de rest van de straten geen inbraken zijn geweest in de hele rest van 2012. Maar ik noem het ook altijd op Maashof. De aanleunwoningen, dat is een nieuwe doelgroep kennelijk van criminelen. Daar moet toch iets van bekend zijn. Daar denk ik dan van dat die noodzaak wel dichtbij komt. Of dat je dichtkomt bij het noodzakelijkheidscriterium, in mijn optiek.
Nee, Helena.
Preventie.
Ja, toch? Of?
Preventie alleen al niet meer voldoende.
Oké, nee, Helena.
Ja, ik ga hier niet de discussie aan over de cijfers in het staatje. Ik moet ervan uitgaan dat ze kloppen, want anders wordt het ingewikkeld. Maar je kunt je in zijn algemeenheid wel de vraag stellen of cameratoezicht het adequate antwoord is op woninginbraken. Want dan wordt die ingewikkeld, want dan moet je iedere straat een camera hebben. Even kijken. Ja, ik denk inderdaad dat we geprobeerd hebben het zorgvuldig te doen. En dat dit niet het eind van het verhaal is, dat we het vasthouden, zeg ik tegen ABC. En dat we, wanneer het nodig wordt, met een andersluidende voorstel komen. Ja, het is een bevoegdheid van de burgemeester, maar ik zal het niet eenzijdig invoeren. Al was het maar omdat dit soort dingen ook geld kost. En ik snap ook dat er politieke aandacht voor is. Dus ik zou, en u heeft me net ook horen zeggen dat dit soort dingen ook draagvlak nodig hebben. Dus ik zal er altijd mee naar de raad komen. U doelt nog even op de camera's die bij de in- en uitvalswegen hingen. Dat waren politiecamera's. En dat waren echt zuivere ANPR-camera's. En dat betekent automatische nummerplaatherkenning. En die zijn er dus voor om mensen te snappen die een boete hebben openstaan of andere dingen op hun kerfstok hebben. En het probleem was inderdaad de techniek. Die liet te vaak verstek gaan. Er zijn ook vragen over gesteld in de aanloop van de begroting. Ik heb erover nog contact ook met de politie meerdere malen gehad. Die gaan niet opnieuw opgehangen worden. Dat was toen een experiment, in technische zin hier althans mislukt. De ANPR-camera zelf gebruiken we wel, maar dan vanaf een voertuig, een auto. En daar heeft u een tijdje geleden ook iets van in de krant kunnen lezen. En die zetten ze af en toe op een plek neer. En dat heeft opvallend hoge scores soms. Dus die wordt nog actief ingezet hier in het district. Ik denk dat ik er dan ben, voorzitter.
Ik ga kijken. Zijn er vragen niet gemeld of meteen de tweede termijn? En mevrouw Weijers? Mevrouw Angevaren?
Ja, dank voor de uitvoerige beantwoording. Ik heb u gehoord als het gaat om mogelijkheden om camerabeelden die vanuit particuliere kamers zijn opgenomen te gebruiken voor opsporingsdoeleinden. En dan heb ik nog een aanvullende vraag. Op het moment dat zo'n ondernemer zo'n camera heeft, waar misschien technisch nog meer mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld het op afstand inloggen, zodat er gewoon live meegekeken kan worden. Dat zou misschien wel eens heel erg praktisch kunnen zijn bij een bepaalde melding. Waar moeten die ondernemers zich melden?
Ja, bij mij. Dat lijkt me het prettigst.
Voldoende. Ik ga verder. Isroen.
Ja, ik wil nog heel even reageren naar aanleiding van de reactie op mijn laatste interruptie. We hebben hier een plaatje, een document gepresenteerd gekregen, het veiligheidsbeeld. Daar staan die straten in. Ik noem daar een voorbeeld van. Ik noem niet omdat we overal bij alle woningen camera's moeten gaan hangen. Maar ik noemde juist ook de doelgroep. Dat is een hele kwetsbare doelgroep, de bejaarden, de aanleunwoning. Mensen komen daar inderdaad via het publieke domein binnen, dus dat bedoel ik eigenlijk, niet bij woninginbraak in zijn algemeenheid, of bij woning in zijn algemeenheid camera toezicht, maar juist bij hele kwetsbare punten, bijvoorbeeld bij een bejaardenvoorziening, dat is toch niet niks, daar zou het beste overwegen zijn, dan denk ik, dat was mijn opmerking eigenlijk. En ik weet dat daar inderdaad toch, er zijn meerdere incidenten. De criminelen hebben kennelijk een nieuwe doelgroep gevonden. Bejaarden zijn natuurlijk heel kwetsbare mensen. En dus ze zou ook echt maar eens een keer naar informeren. Volgens mij echt meer dan een incidentje.
Bedankt. Wilt u daar meteen op reageren of ga ik eerst, ik ga eerst de ronde maar af? Zijn er nog op- of aanmerkingen, de overzijde?
Ja.
De heer Hagemeijer.
Even nog een korte vraag, omdat u aangaf van particuliere camera's, als ze niet te veel naar buiten gericht zijn, kunnen ze gebruikt worden. Maar ik kan me bijvoorbeeld voorstellen, daar hebben we enige ervaring mee, dat bijvoorbeeld bij een bank, waar iets gebeurt en waar de camera's nadrukkelijk naar buiten gericht zijn, die kunnen toch wel gebruikt worden voor opsporingsdoeleinden?
Ja, meneer Hillenaar.
Ja, beslist.
Zag ik knikken in ieder geval?
Nee, maar dat is beslist de bedoeling. En sterker nog, we zijn ook eigenlijk altijd teleurgesteld als dat soort beelden dan niet zijn of onvoldoende bruikbaar blijken. Want dat kan natuurlijk ook, dat ze net niet goed gericht staan. Maar dat is uitdrukkelijk de bedoeling om dat soort beelden goed te kunnen gebruiken. Ik snap meneer Siroen in wat hij zegt. En volgens mij is dat ook precies de reden dat we die plek wel onderdeel hebben laten zijn van dat centrumgebied. Maar hij valt in diezelfde afweging dus nog steeds af. Hè. Nog specifieker inzoomen op de bejaardenwoningen. Kun je je ook voorstellen of dat niet iets is waar we ook dan nog eens met Pantijn over in gesprek moeten. Want ik zie dan ook wel iets van weer echt zaaksbeveiliging vormen. En dat zou natuurlijk prima kunnen. En zeker als je dat in de toekomst dan nog in combinatie gaat doen. Maar mijn opmerking was erop gedoeld, leg niet te snel een link tussen een incident zoals woninginbraken en cameratoezicht. Want dat zijn eigenlijk twee middelen die niet direct met elkaar van doen hebben.
Met dank. Ik heb geconcludeerd dat het stuk uitstraalt vooralsnog geen cameratoezicht. Maar op het moment dat het nodig is, en er is door een partij gevraagd evaluatie, maar in ieder geval op het moment dat het nodig is, dan komt u terug naar de raad. Zo concludeer ik deze discussie af. U gaf ook aan van nou, we hebben er nog geen raadstuk van gemaakt. Ik lijkt me, maar ik kijk de commissie rond dat het op dit moment dan ook niet noodzakelijk is met deze uitspraken daarover. Is die conclusie juist? Dan sluiten we deze discussie af. En dan kom ik bij agenda punt 9. Vaststellen van het verslag van de commissie bestuur van 29 augustus 2012. Heeft er iemand op- of aanmerking over het verslag? Niemand, dan is het hierbij vastgesteld. Met dank voor de griffier. En dan kom ik bij de lijst van toezeggingen. Agenda punt 10. Heeft daar iemand op of aanmerking over? Mevrouw Weijers?
De bovenste, over de telefonische dienstverlening concept. Zou een notitie worden opgesteld die met raad en commissie wordt besproken. Maar bij mijn weten is dat niet gebeurd. En er wordt hier gesproken over een raadsinformatiebrief. Dat is iets anders dan een notitie die besproken wordt. En verder nummertje 29. Het totale financiële plaatje van Oblaten zou bij de begrotingsbehandeling besproken zijn, dan is me dat even ontgaan. Maar misschien kunt u daar iets meer over vertellen. Daar waren ze.
Met dank. De vraag natuurlijk of deze portefeuillehouder die vraag kan beantwoorden, maar dan is de strekking van de opmerking. Als ik het goed samenvat, het bovenste, de vraag of dat er een raadsinformatiebrief geweest is en tenminste, dat concludeer ik. En of dat die raadsinformatiebrief anders is dan notitie, moeten we dan maar melden. En de tweede opmerking gaat dan over de informatie zoals die op 8 november over Oblaten zou zijn verstrekt. Ik kan daar nu ook niet alles mee. Dus die opmerkingen worden dan maar gemaakt. En ja, eventueel bij het verslag maar teruggekoppeld. Ja? En dat houdt dan ook in als de ja al voorbarig is, dan moet er maar geen ja of een nog maar een nee worden. Maar dat moet dan maar blijken. Ja, mits bijvoorbeeld. Verder geen opmerking over de toezeggingenlijst? Met dank. Dan ben ik bij agenda punt 11, sluiting. Met dank voor uw inbreng en wel thuis. We hebben helaas geen rondvraag.